Beste mensen, een tijdje, jaren geleden, toen ik nog kapelaan was in Heerlen, herinner ik mij een oude moeder die een gesprek gevraagd had en die me toen vertelde dat ze al meer dan 10 jaar geen contact had met een van haar kinderen. Ze wist daar, zei ze, de reden niet van. Ze had gehoord dat ze inmiddels 2 keer oma was geworden, maar ze had haar kleinkind nog nooit gezien. En nu ze ziek was en oud, verlangde ze eens te meer naar een hereniging. Ik stelde haar voor om een heel kort, eenvoudig, eerlijk briefje te schrijven. Zo zonder verwijten en insinuaties. Iets in de trant als: lieve Joep, zouden we nog eens samen een kop thee kunnen drinken? Ik mis je zo. Ik herinner me op het moment dat ik dat zei, dat ze ineens strak voor zich uitkeek, ze rechte haar rug en zei toen: meneer Kaplaan, ik heb ook mijn trots. En op dat moment realiseerde ik me dat ik de situatie ook helemaal onderschat had. Met goede wil alleen heb je een conflict nog niet opgelost. Daar zitten soms heel veel onbekende, onvermoede wortels achter en onder die het vaak heel gecompliceerd maken. De goede wil alleen is meestal niet genoeg. De profeet Jesaja, die leefde zo'n 7 eeuwen voor Christus aan het hof van de koningen in Jeruzalem. Aan zijn boekrol is in de loop der eeuwen is men blijven schrijven. Maar de eerste tientallen hoofdstukken die zijn van hemzelf of van zijn directe leerlingen. Zo ook hoogstwaarschijnlijk het visioen dat we zojuist gehoord hebben. Dat indringende beeld van volkeren die hun zwaarden omsmeden tot ploegijzers. En Jesaja wist waar hij het over had. Na de dood van koning Salomon was het volk uiteengevallen in 2 koninkrijkjes. Er volgde een periode van betrekkelijke rust, totdat de koningen van Assyrië op rooftocht gingen. Ze onderwierpen steeds meer steden. Daarbij werd de bevolking uitgemoord of gedeporteerd. En onder die dreiging gaven veel steden zich over en ze werden verplicht tot de betaling van grote sommen geld. De Assyriërs bedreigden zelfs Egypte en Israël lag precies op de frontlijn. Samaria, het noorden, werd ingelijfd, het werd een Assyrische provincie en Jeruzalem ging gebukt onder enorme bedragen die ze jaarlijks moesten betalen. Vele kilo's goud en zilver. En in die tijd pleit Jesaja ervoor dat de koning van Jeruzalem vooral geen vriendjespolitiek moest bedrijven. Hij verzet zich tegen mensen die hun politiek richten op de kansen die ze nu even zien, op de waan van de dag of op de angst voor de vijand, op de zwakte van de tegenstander of op de buit die je zou kunnen binnenhalen. De koning van Juda, aldus Jesaja, moet alleen koersen op God. Jesaja wil dus geen opportunistisch beleid. Zijn droom gaat ver boven alle actuele schermutselingen uit. Hij ziet zwaarden die worden omgesmeed tot ploegschaar. Nou, zeker een tijd van vernietiging en van gevaar voor Jeruzalem was er al gekomen, maar er komt ook een tijd van overleven en daarom noemt de profeet zijn 2 zonen, Maarshal Chasbas en Senior Jashab. Dat betekent zoveel als snelle buit en een rest keer terug. Nu kunnen wij vandaag over Jesaja niet nadenken zonder dat de oorlog in Oekraïne door je hoofd spookt. Als daar eens de raketten en het afweergeschut zouden worden omgezet in voedsel, onderwijs of bijstand aan gezinnen in Europa die in de kou zitten. Je houdt je hart vast als de export van graan stagneert door de oorlog. Het verlangen van Jesaja, dunkt me, delen wij van ganse harte en meer dan ooit. Maar ook de vraag die in deze hoop vervat ligt, namelijk, hoe moet dat dan? Hoe smeet je wapens om tot ploegscharen? Hoe verander je angst in vertrouwen en haat in rechtvaardigheid? Hoe doorbreek je een familievete? Hoe los je een verbeten strijd op tussen collega's? Hoe sticht je vrede tussen kinderen die niets met elkaar te maken willen hebben? Hoe bemiddel je tussen landen? Hoe doe je dat dan? Of tussen de vrouwen in Iran en hun ayatollahs? Op een gegeven moment hebben spanningen een punt bereikt waarop de mensen niet meer terug kunnen. Dan staat van alles in de weg. Beide partijen voelen zich dan het slachtoffer van elkaar en wachten op de ander. Daardoor ontbreekt het aan fantasie om een uitweg te vinden. Daardoor verdwijnt het gevoel van verantwoordelijkheid. De creativiteit om een impasse te doorbreken is er dan niet meer. Verontwaardiging overheerst over boosheid. Toegeven dat je zelf misschien ook een foute stap hebt gezet, zou je medeplichtig maken aan alle ellende die er sindsdien gevolgd is. Beste mensen, ik heb het gevoel dat Jesaja mij vandaag dit zegt. Richt je aandacht niet altijd op de vraag wie heeft de meeste macht? Hoeveel raketten staan er? Hoeveel geld is er? Hoeveel argumenten hebben we? Hoeveel vriendjes kun ik bellen om hulp? Bereken niet je kansen van wat er gebeurt als ik nou dit of dat doe, maar richt je liever op wat er achter de horizon ligt, dat koninkrijk van God en die eeuwige waarde waar het om gaat. Doe nu wat rechtvaardig is. Voed de hongerige, vergeef de zondaars, genees de zieken. Laat dat je koers zijn. Richt je hart niet op de overwinning, maar op de vrede. Als je zo die grote profeet Jesaja leest, dan voel je ook aan hoe bijna onmenselijk of onmogelijk zijn standpunt is. Hoe onuitvoerbaar die richting die hij wijst. Geen wonder dat de oude legende ook beschrijft dat Jesaja door de puberkoning Manasse wreed werd vermoord, opgesloten in een holle boomstam en doorgezaagd. Ik kom het gevoel niet kwijt dat hij wel gelijk had. Alleen onbaatzuchtige liefde kan wapens omsmeden tot ploegscharen.